Gemeente, wij lezen het woord des Heren uit het tweede kroniekenboek, uit de geschiedenissen van koning Jozefat, het 19e hoofdstuk, 2 kronieken 19. Daar was vorige week zondag onze tekst uit en vandaag opnieuw. Ik lees u dat hoofdstuk nog een keer. En Jozefat, de koning van Juda, keerde met vrede weder naar zijn huis te Jeruzalem. En Jehu, de zoon van Hanani, de ziener, ging uit hem tegen en zeide tot de koning Jozefat: zoudt gij de goddeloze helpen en die de Heere haten lief hebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des Heere grote toornigheid. Evenwel, goede dingen zijn bij u gevonden, want gij hebt de bossen uit het land weggedaan en uw hart gericht om God te zoeken. Jozefat nu woonde te Jeruzalem en hij toog wederom uit door het volk van Beerseba af tot het gebergte van Ephraim toe en deed hen wederkeren tot de Heere hunner vaderen God. En hij stelde richters in het land, in alle vaste steden van Juda, van stad tot stad. En hij zeide tot de rechters: ziet wat gij doet, want gij houdt het gericht niet de mens, maar de Heere. En hij is bij u in de zaak van het gericht. Nu dan, de verschrikking des Heeren zij op uw lieden. Neemt waar en doet het, want bij de Heere, onze God, is geen onrecht, noch aanneming van personen, nog ontvanging van geschenken. Daartoe stelde Jozefat ook te Jeruzalem enige van de levieten en van de priesters en van de hoofden der vaderen van Israël over het gericht des Heren en over rechtsgeschillen als zij weder te Jeruzalem gekomen waren. En hij gebood hun zeggende: doet alzo in de vreze des Heren met getrouwheid en met een volkomen hart. En in alle geschil, hetwelk van uw broeders die in hun steden wonen tot u komen zal, tussen bloed en bloed, tussen wet en gebod en inzettingen en rechten, zo vermaand hen dat zij niet schuldig worden aan de Heere en een grote toornigheid over u en over uw broederen zij. Doet alzo en gij zult niet schuldig worden. En ziet, Amaria de hoofdpriester is over u in alle zaak des Heren, en Zebadja de zoon van Ismaël, de vorst van het huis van Juda, in alle zaak des konings. Ook zijn de ambtlieden, de levieten, voor uw aangezicht. Wees sterk en doet het, en de Heere zal met de goede zijn. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in 2 Kronieken 19, eigenlijk het hele gedeelte vanaf vers 5 tot en met vers 11, maar dan met bijzondere aandacht voor de laatste woorden van het 11e vers, aan het eind van dit hoofdstuk dus. Deze woorden: wees sterk en doet het, en de Heere zal met de goede zijn. Gemeente, we herinneren ons uit het 17e hoofdstuk van het 2 Kroniekenboek dat koning Jozefat direct eigenlijk al bij het begin van zijn regering een reformatie tot stand zocht te brengen onder het volk. En daar hoorde bij dat hij priesters en levieten en ook een aantal oversten, burgerlijke oversten van het volk, uitzond in Juda, onder het volk dat hij als koning mocht regeren, en dat hij die gezondenen de opdracht gaf om het volk de wet te leren. Want zo had Jozefat begrepen, de grote onkunde die er heerste onder het volk was er de oorzaak van, dat de deur open stond voor allerlei verkeerde leer en voor allerlei verkeerde levenspraktijk. Het was dan ook geen wonder dat het volk meegetrokken was met de verleiding die van buitenaf op hen aankwam, de verleiding om andere goden te dienen. Het was dan ook begrijpelijk dat er onder het volk van Juda hoogten waren gebouwd en altaren waren opgericht voor andere, voor vreemde goden. De onkunde ten aanzien van Gods woord en Gods inzettingen had ten gevolge dat het volk ook op een verkeerde weg ging wandelen en verkeerde dingen ging bedrijven. En Jozefat wil niet alleen aan die verkeerde praktijken, aan die afgoderij een eind maken, maar hij wil het volk ook van die geestelijke onkunde verlossen. En zodoende besluit hij om zijn knechten uit te zenden om het volk te gaan onderwijzen, om de wet des Heren weer te gaan verkondigen, te gaan prediken. En we lezen dan ook in het 9e vers van hoofdstuk 17. En zij leerden in Juda en het wetboek des Heren was bij hen. En zij gingen rondom in alle steden van Juda en leerden onder het volk. Wel, we hebben dat al eens met elkaar eerder overdacht. Maar wat er nu vandaag onze aandacht vraagt, dat sluit daar eigenlijk op aan. Want na die periode die ons in het 17e hoofdstuk beschreven is, is toen die inzinking gekomen, zowel in Jozefats eigen leven als in het volksleven. Jozefat had een bondgenootschap gesloten met Achab en dat was misgegaan. En hij was op glibberige plaatsen terechtgekomen. En als God hem niet bewaard had, dan was hij met Achab omgekomen, maar de Heere heeft alles nog ten goede willen keren. De Heere heeft hem nog gelegenheid gegeven om met vrede terug te keren in Jeruzalem. En toen is er in Jozefats leven waarachtige bekering gekomen. En toen is hij weer de draad gaan oppakken die hij in hoofdstuk 17 ook vast had, maar die hij in hoofdstuk 18 had losgelaten. De draad van het reformatiewerk. En we hebben gezien vorige week zondag hoe Jozefat toen zelf een reis ging maken door het land van Juda. En hoe hij toen niet via zijn knechten, via profeten of via levieten de wet des Heren liet verkondigen, maar hoe hij zelf als prediker van het woord van God optrad. En hoe hij zelf het volk tot bekering riep, opdat ze zouden wederkeren tot de Heere, de God hunner vaderen. Toen is dat werk van hervorming weer ter hand genomen en de koning zelf was daar zeer actief in. Maar, en dan komen we bij dat gedeelte wat het woord van God ons vanmorgen voorhoudt, bij dat hernieuwde reformatiewerk hoort ook de herstelling van de rechtspraak. En we zien dan ook in de woorden die we vanmorgen al gelezen hebben, en met name dat gedeelte wat beschreven staat in vers 5 tot en met 11, hoe Jozefat in zijn reformatiearbeid de rechtspraak, de rechtbanken herstelt, of misschien ook wel opnieuw instelt. Waarom doet hij dat? Dat doet hij om de eenvoudige reden dat het niet genoeg is om de wet te prediken, maar dat moet gevolgd worden door het handhaven van de wet. En daarom moeten er rechters zijn. Rechters die het volk niet alleen tot gehoorzaamheid oproepen, maar die er ook op moeten toezien dat het volk in gehoorzaamheid aan die wet zich houdt. En als er ongehoorzaamheid is, moet die ongehoorzaamheid bestraft worden. Dat is immers de functie van het gericht. Rechters zijn er immers niet om de wet uit te vaardigen, en ook niet eens om de wet te verkondigen in de eerste plaats, maar om toe te zien op het naleven van het recht. En om bij niet nakomen van het recht en niet gehoorzaam zijn aan de inzettingen ook de geëigende straffen op te leggen. Jozefat heeft dat begrepen en vandaar dat hij doet wat wij in deze versen beschreven vinden. Hij herstelt de rechtspraak in de provincie, zo zou ik in de eerste plaats willen zeggen. En daarmee bedoel ik in het platteland van Juda. In de steden en in de dorpen. Daar stelt hij gerechtshoven in, waar de eenvoudige zaken afgehandeld kunnen worden. U zou dat, om in termen van vandaag te spreken, wellicht kunnen vergelijken bij ons kantongerecht, bijvoorbeeld. En in de versen 8 tot en met 11 wordt ons dan verteld dat Jozefat ook in Jeruzalem een gerechtshof instelt. En daar worden dan de wat ingewikkelder zaken behandeld. U kunt dat vergelijken met ons, wat we dan ook wel noemen, gerechtshof. Een hogere rechtbank dan het kantongerecht. Daar worden de moeilijke zaken behandeld. Daar worden zaken behandeld die met grotere problemen te maken hebben. Daar worden ook geschillen beslecht. Die het gevolg zijn van het feit dat mensen tegen de uitspraak van een lagere rechtbank in beroep gegaan zijn. En als wij lezen hoe Jozefat de rechters instrueert, ik denk aan vers 10, dan zouden we daaruit wellicht ook de conclusie kunnen trekken dat bijzonder de taak van dat gerechtshof in Jeruzalem is op de geestelijke zaken toe te zien. Op de naleving van de bepalingen van Gods heilige zedenwet. Want u weet, er wordt onder Israël wel onderscheid gemaakt tussen de ceremoniële wet, dat gaat over de tempeldienst en over alles wat daarmee samenhangt, en de civiele rechten, de burgerlijke wetten, dat gaat over het dagelijks leven, over het omgaan van de ene mens met de andere en dat soort dingen. Maar dan is er ook nog het naleven van de zedenwet, de 10 geboden, en de uitleg daarvan. Wel nu, ik denk, als ik het goed begrijp in vers 10, dat bijzonder die zaak, die rechtbank in Jeruzalem, toezicht moest houden op het naleven van de geestelijke wet, als ik het zo mag zeggen. De rechters bij dat gerechtshof in Jeruzalem zijn ongetwijfeld deskundigen geweest. Er wordt daar wat meer over verteld. Er wordt ook van gezegd dat die rechtbank 2 presidenten had. Een hoge priester, Amaria, als leider van de geestelijke rechtbank. En dan was er de tweede president, Zebadja, die was in alle zaken des konings, dus die ging dan meer over het civiele recht. U ziet wel dat Jozefat alles tot in onderdelen geregeld heeft. En dat Jozefat er ernst mee maakt dat de wet in Israël en Juda niet alleen bekend is, maar dat de wet ook gehandhaafd wordt. Want daar hangt uitermate veel van af. Daar hangt zegen of vloek van af. Daar hangt welvaart en voorspoed of rampspoed vanaf. En vandaar dat Jozefat de rechters zowel in de provincie als in de stad ook gedetailleerde voorschriften geeft. Hij wijst erop dat ze met grote voorzichtigheid te werk moeten gaan. Ik loop met u nog even die verschillende versen na, om dan daarna te gaan zien wat dat voor vandaag de dag allemaal te zeggen heeft. Grote voorzichtigheid, daartoe worden ze aangespoord. In vers 6 zegt hij: ziet wat gij doet. In vers 7 nog een keer: neemt waar en doet het. In vers 9 dat ze het doen moeten met getrouwheid en met een volkomen hart. Ja, een rechter heeft een zeer verantwoordelijk werk en hij mag zijn taak niet gemakkelijk opvatten. Het is hoogst belangrijk wat hij doet of wat hij niet doet. En daar zal een rechter goed van doordrongen moeten zijn. Hij moet dan ook met grote voorzichtigheid en met grote getrouwheid handelen. En die voorzichtigheid, zo zegt Jozefat, die moet onder andere ook gevoed worden door het besef dat ze deze taak niet aan zichzelf, maar aan de Heere te danken hebben. Zij zijn immers vertegenwoordigers van de hoogste rechter. Zie maar in vers 6. Ziet wat gij doet, want gij houdt het gericht niet de mens. U bent geen dienaar van mensen, maar u houdt het gericht de Heere. En aan de Heere bent u, zo instrueert Jozef wat die rechters, zowel in de steden als in Jeruzalem. Aan de Heere bent u verantwoordingsschuldig voor elke uitspraak en voor elk vonnis dat u velt. En daarom moet u niet vragen naar wat de mensen willen en hoe de mensen erover denken en wat de mensen wenselijk achten en wat de mensen begeren of niet begeren, maar u hebt uitsluitend rekening te houden met de wil van God die u tot deze taak geroepen en aangesteld heeft. En daarbij komt dan dat u ook goed moet beseffen, zo vertelt Jozef wat die rechters, lees maar in vers 7, dat de Heere zelf de rechter is. Nu dan de verschrikking des Heeren, zij op u lieden, neemt waar en doet het, want bij de Heere onze God is geen onrecht, nog aanneming van personen, nog ontvanging van geschenken. De Heere als de hoogste rechter is strikt rechtvaardig, hij laat zich niet omkopen. Hij laat zich niet ompraten. Hij neemt geen steekpenningen aan, zoals de drukking dan luidt, waarmee hij omgekocht wordt. Hij verdoemt de onschuldige niet. En hij spreekt de schuldige niet vrij. En naar die maatstaf van strikte onkreukbaarheid, zullen de rechters ook in Juda moeten handelen. Zoals dat ook al door de Heere zelf gezegd was in het boek Deuteronomium. Rechters en ambtlieden zult gij u stellen in al uw poorten die de Heere uw God u geven zal onder uw stammen. Dat ze het volk richten met een gericht der gerechtigheid. Gij zult het gericht niet buigen. Gij zult het aangezicht niet kennen. Ook zult ge geen geschenk aannemen, want het geschenk verblindt de ogen der wijze en verkeert de woorden der rechtvaardigen. En dan met grote nadruk, gerechtigheid, gerechtigheid, het staat er tweemaal, zult gij najagen, opdat gij leeft en erfelijk bezit het land dat u de Heere uw God gegeven heeft. Daar gaat het om. God is de God der gerechtigheid. En hij eist van al zijn knechten, en dan met name van hen die hij als rechters aanstelt, gerechtigheid. Want gerechtigheid verhoogt een volk. Maar de zonde is een schandvlek der natiën. En de enige manier voor die rechters om dit naar behoren te kunnen verrichten is dat ze handelen, zegt Jozefat, in de vreze des Heren. Zie maar weer in vers 9. En hij gebood hun zeggende, doet alzo in de vreze des Heren. Dat moet hun leidsman zijn. De vreze Gods. Deze mensen die tot dit werk geroepen zijn, dienen dan zelf ook Godvrezenden te zijn. Zelf een heilig respect te hebben voor God en voor wat van God komt, ook zijn heilige rechten. Zelf een diep ontzag te hebben voor de Heere, de hoogste rechter. En tegelijk zullen die rechters in deze taak geschikt zijn voor hun werk. Dan zullen ze door de vreze des Heeren geleid moeten worden. Dat is enerzijds dat diepe respect en die grote eerbied, maar anderzijds ook een kinderlijk vertrouwen. Dat is ook begrepen in de vreze des Heeren. Een kinderlijk vertrouwen op de genade en op de leiding en de hulp van de Heeren. En tenslotte, zo laat Jozefat het voelen, en hij heeft de taak van die rechters toch wel bijzonder duidelijk omschreven en bijzonder schriftuurlijk verwoord. Tenslotte zal het die rechters erom moeten gaan om het volk voor de zonde te bewaren. Zie maar in vers 10. En in alle geschillen, welk van uw broeders die in uw steden wonen tot u komen zal, tussen bloed en bloed, tussen wet en gebod en inzettingen en rechten, zo vermaand hen, dat ze niet schuldig worden aan de Heere, en een grote toornigheid over u en over uw broederen zij. Doet al zo, en gij zult niet schuldig worden. Dat is uiteindelijk het doel van het werk van die rechters. Dat de mensen voor de zonde bewaard zullen worden. De bedoeling van de verkondiging van het recht en de bedoeling van de handhaving van het recht is de uitbanning van het kwaad. Opdat het volk niet zal omkomen onder de macht van het kwaad. Maar opdat het volk gezegend door Gods hand veilig en gerust mag leven. Ten slotte de wet des Heren. Waar is die toe bedoeld? Is dat niet een muur die de Heere om ons leven heeft heen gebouwd, waarmee hij ons leven wil beschermen? De wet en het recht des Heeren, is dat van Gods wegen niet bedoeld om ons te bewaren voor het kwade? Waarom zegt God dat toch? Gij zult niet. Waarom houdt de Heer ons zijn rechten en zijn inzettingen voor? Waarom zegt hij het met zoveel nadruk, dit is de weg, wandelt daarin? En waarom zegt de Heer van al die andere wegen, dat wegen van het kwaad, wegen die naar het verderf voeren zijn? Wat is Gods bedoeling daarmee? Ons lasten op te leggen? Ons een leven te laten leven waarin we gedrukt worden en aan alle kanten benauwd en belemmerd worden in onze bewegingen. Ons een leven te geven waarin wij allemaal dragen moeten een ondraaglijke last van allerlei verplichtingen. Gods bedoeling met zijn heilige wet en met zijn heilige rechten is dat wij veilig zouden zijn. Bewaard zouden worden voor allerlei kwaad, dat we het vaak als een belemmering van onze vrijheid ervaren, dat we het als een last voelen als God zegt dat dit niet mag en dat dat zijn goedkeuring niet draagt en dat hij die weg ons aanwijst en aanprijst, dat we dat als een last voelen, dat ligt aan ons, dat is een gevolg van onze dwaasheid. Van onze blindheid. Dat is omdat wij niet recht en helder en duidelijk kunnen zien wat heilzaam, wat nuttig, wat zegenrijk is. In onze dwaasheid willen we juist datgene wat tegen ons is, wat ons verderf bewerkt, wat onze ondergang ten gevolge zal hebben. Maar God heeft het veel beter met de mens voor dan dat de mens het met zichzelf voor heeft. En de Heere weet het ook veel beter wat goed en heilzaam voor de mens is dan dat de mens het zelf weet. En daarom zegt hij, houd u aan mijn geboden. Blijf in de weg van mijn inzettingen. Blijf binnen die omheining die ik om uw leven gebouwd heb. De Heere doet het om ons te bewaren voor de zonde. Opdat we niet schuldig worden. En opdat we niet de toorn des Heeren over ons zouden verwekken. Opdat wij onder zijn genadige heerschappij veilig zouden zijn. Beschermd tegen de macht van het kwaad. Wel nu, zo heeft de koning Jozefat de mensen, de rechters in Juda geïnstrueerd. En zo wilde hij dat het recht des Heeren gehandhaafd zou worden. Zo behoorde dat toe te gaan in Israël. Zo was het ook, we hebben het gelezen, de wil des Heeren, zoals hij die ook al heeft weergegeven in het boek Deuteronomium. En dat had Jozefat er dan ook mee voor toen hij reformatie ging bewerken. Het volk terugroepen tot de gehoorzaamheid aan God. Hij is onze wetgever. Hij is onze rechter. Hij is onze koning, o mijn volk. En zullen we werkelijk gezegend worden, dan zullen we onder hem als wetgever, rechter en koning moeten bukken en buigen. Daar alleen is zegen aan gelegen. Daar alleen wijken we van hem af. Luisteren we naar andere wetgevers? Nemen we onszelf als norm en wetgever? Verlaten we de Heere als rechter? Erkennen we zijn koningsrechten niet? Buigen we voor andere goden? Gaan we de weg van de keus van ons eigen hart? Dan zal uiteindelijk het einde van die weg rampspoed en ellende zijn. En vanuit de begeerte om zijn volk veilig te maken. Vanuit de begeerte om zijn volk werkelijk gezegend te doen zijn. Roept het de koning het volk niet alleen tot terugkeer tot de Heere op. Maar ziet hij er ook op toe. Dat er toezicht gehouden wordt. Op de handel en op de wandel. En op de leer die onder het volk verkondigd wordt. Maar dat geldt toch niet alleen voor Israël en voor Juda in de dagen van koning Jozefat. Hier worden toch ons richtlijnen, principen aangereikt die vandaag nog gelden. U mag dan zeggen, dit is typisch iets oud-testamentisch, toen kerk en staat één waren in de theocratie van Juda, dat is waar, en dat element zullen we niet zomaar mogen overbrengen. Maar hier worden toch principia aangereikt die voor het welzijn en het welvaren van elk volk van het grootste belang zijn. Heeft God dan de mensheid niet gesteld onder zijn normen? En zal het volk niet wel gaan dat naar die normen zoekt te leven? En zal het tegenovergestelde ook niet geschieden dat waar de wet des Heren verlaten wordt? En waar het recht niet meer met kracht verdedigd wordt, het goddelijke recht? En waar humanistische normen gaan gelden? Die opkomen uit het denken van de mens. En waar een zuiver wereldse en aardse benadering van het recht op geld gaat doen. Zal dan niet blijken dat zo'n volk ten onder gaat? Als Gods recht niet meer norm voor leven en handelen is. Niet meer bij de burgers en niet meer bij de overheden. En ook niet meer bij de rechters. Dan zal het einde van die weg de ondergang van zo'n volk zijn. En om die redenen zijn er al zoveel culturen vernietigd. En zijn er al zoveel volkeren ondergegaan. Omdat zij de Heere niet erkenden als wetgever en rechter en koning. En zo zal ook onze beschaving ten onder gaan. En zo zal ook ons rechtsbestel vernietigd worden. En zo zal ook ons volksbestaan op het spel gezet worden. Als wij voortgaan met te denken vanuit het humanisme. In plaats vanuit het woord van God. En zo zal ook ons bestaan als volk en het bestaan van alle volkeren zeer ernstig bedreigd worden. Als er niet meer is een vragen naar wat God heeft ingezet en wat de Heere wil. En wat zijn heilig recht is. Maar afgedacht nog van wat dit dan te zeggen heeft voor volkeren. Gemeente, het heeft toch wel degelijk wat te zeggen voor de kerk. Voor het volk des Heren. En daar waar het recht des Heren dan nog wel erkend wordt. En waar de wet des Heren wel gelezen wordt. Daar moet toch voor iedereen duidelijk zijn wat de wil Gods is. Wat goed is en wat niet goed is. Wat getolereerd en wat bestraft moet worden. Daar zal de wet gepredikt moeten worden. En gehandhaafd. En voor zover u wat op de hoogte bent van allerlei situaties in ons kerkelijk leven, ook in ons eigen kerkelijk leven, kunt u er ook van op de hoogte zijn dat er een tendens is waarin verkondigd wordt dat de wet nog wel gepredikt moet worden, maar niet gehandhaafd. En als dat veld wint, en als die gedachte meer en meer aanhang krijgt, dan kunnen wij als christelijk gereformeerde kerken verdwijnen, wat mij betreft. En ik denk ook wat het woord van God betreft. En men wil de handhaving van de wet afhankelijk stellen van de geaardheid van de mens. Men wil de handhaving van de wet niet zo ver doorvoeren als iemand zichzelf niet aangesproken weet door een bepaald gebod, dan moet je hem door dat gebod ook niet binden. Nou, laten we dan ophouden over de wet één woord nog te zeggen, want er is van nature geen één mens die zich aangesproken weet door de wet. En er is van nature niet één mens die zichzelf herkent in de tekening van de zondaar die God in zijn woord van hem geeft. Niet één. Daar heb je licht van boven voor nodig. Genadelicht en overtuigende werking van de Heilige Geest wil je jezelf herkennen aan de tekening die de Heere van de zondaar geeft. Herkent u dat van nature? Dat er geen goed in u woont, maar enkel kwaad? Dat onderstrepen we alleen en dat beleiden we alleen als God ons door zijn geest te sterk wordt. Maar als ik een natuurlijk mens ben, dan herken ik mezelf helemaal in niks van wat de wet zegt. En in niets van de tekening van de zonde die de Heer ons voorhoudt. Het leven van de zondaar. En dan moet dat toch maar norm zijn, ik herken me niet. Weet u wat we aan het kwijtraken zijn? De tweede sleutel van het koninkrijk der hemelen. En de tweede sleutel van het koninkrijk der hemelen, dat is de christelijke band. Waardoor het koninkrijk ook geopend of gesloten en geopend wordt. En dat geldt ten aanzien van het leven. En dat geldt ook ten aanzien van de leer. En daarom mogen wij wat dat betreft wel toezien, gemeente. Ik ben niet gewoon om over deze dingen veel te zeggen in de prediking. In het algemeen ben ik niet gewoon om daar veel van te zeggen. Maar de tekst geeft er gelegenheid voor en de ernst van de situatie waarin we als kerken zijn terechtgekomen, gebiedt het ondertussen dat we er ook elkaar eerlijk van op de hoogte stellen. Ons bestaan als kerken staat vandaag op het spel. En als er geen verandering komt, dan is dat bestaan van ons als kerken ernstig bedreigd. Maar afgedacht nog daarvan en laten we ons daar ook niet in verliezen. Er zijn, als het erop aankomt, ook vanuit onze tekst nog lijnen naar ons persoonlijk leven te trekken. Aan ons persoonlijk leven, ja. En dan denk ik bijzonder ook aan dat ene woord wat koning Jozefat, die rechters in Juda, voorhoudt. En dat is dat ze ervoor moeten zorgen, voor zover dat in hun vermogen ligt, dat het volk niet zal zondigen. Ik zei er zo pas al van dit gemeente dat de Heere ons zijn wet gegeven heeft tot onze bescherming. Heus, dat heeft God niet bedoeld om ons een zware last op te leggen waaronder we bezwijken gaan. Maar de bedoeling van de Heere is dat we niet zouden zondigen, dicht bij hem blijven. Maar u zegt, hoe is dat dan mogelijk? Kan een mens dan zo leven in gehoorzaamheid aan Gods inzettingen en aan Gods rechten, dat hij vrij blijft van de zonde? De zonde is toch gelegen ook in het hart van de mens. En we struikelen toch niet omdat wij ons wel eens een keer vergissen. We struikelen toch niet omdat we wel eens een keer er geen erg in hebben. Maar we struikelen toch en we vallen toch en we doen het kwade toch omdat er binnen in ons een vuile bron van alle wanbedrijven is. Het is toch zo in ons leven dat wij in ons vleeselijk, in ons zondig bestaan, ons aan die wet van God niet willen onderwerpen, maar toch ook niet kunnen onderwerpen. Zo laat de apostel Paulus het ons toch ook weten. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem een dwaasheid. En de mens die vleeselijk is, die onderwerpt zich aan de wet van God toch niet. Hij kan het ook niet. Want dat woord van God, dat is hem, als erop aankomt, ook in de wet en in de inzettingen des Heren, een ergernis en een dwaasheid. Zo staat het toch op. Daar komen toch de boosheden en de zonden vandaan. Dat heeft de Heere Jezus ons toch voorgehouden toen hij zei, uit het hart des mensen komen voort. En dan noemt hij al die overtredingen tegen al die geboden van de Heere. Hoe is het dan mogelijk dat wij geroepen kunnen worden om in gehoorzaamheid aan die wet en aan de wetgever te leven? En hoe is het dan mogelijk, en ik kom bij de laatste woorden van de tekst, dat Jozefata zegt, de Heere zal met de goede zijn. Als je dat dan in het licht van wat apostel Paulus in de Romeinenbrief ervan zegt, dan moet je zeggen, maar dan is de Heere toch met niemand? Met niemand, want er is toch, denk maar aan Romeinen 3, niemand die goed is. Er is er niet één die rechtvaardig is. Ze zijn allemaal afgeweken. Jozefat leeft dan zeker nog vanuit het verbroken werkverbond. En hij predikt het verbroken werkverbond nog aan die rechters en aan zijn volk. Om dan maar goed te doen en goed te zijn en zo te ondervinden. Of althans te denken dat je door de Heere ook gezegend zult worden. Gemeente, vergis u niet. Jozefat heeft misschien dan toch wel wat op een minder diepe manier dan Paulus, maar toch zeker niet op een andere manier geleerd dat de rechtvaardige door het geloof zal leven. Jozefat heeft het ook geleerd dat er geen goed in de mens is. Dat heeft hij pas nog ondervonden. Het hoofdstuk begint immers met dat zware oordeel dat de profeet Jehu over hem moest uitspreken toen hij hem zijn zonde moest voorhouden en toen hij hem ook moest aankondigen. En u ziet, er is grote toornigheid van het aangezicht des Heren over u. Jozefat heeft het geleerd dat als het van de mens moet komen, er inderdaad niemand is die goed is. Niemand. En dat er niemand Gods wil doet. En dat er niemand naar God vraagt. En dat er niemand eerbied en respect heeft voor de heilige wet des Heer. Niemand zegt vanuit zichzelf, hoe lief heb ik uw wet. En toch zegt Jozefat dat de Heere zal met de goede zijn. Wat bedoelt hij dan? Hij heeft gesproken over de vrezen des Heeren. Hij heeft gesproken tot die rechters over het feit dat God rechter is. Hij heeft gesproken over die verplichting die er op die rechters ligt om het volk voor de zonde te bewaren. En hij heeft die rechters er ook goed op gewezen dat die taak alleen maar verricht kan worden als ze zelf in de vrezen des Heren leven. Als de verschrikking des Heren op hun eigen ziel ligt. En als dat gezegd mag worden van een mens, dat de vreze des Heren in zijn hart woont, en dat de verschrikking des Heren op zijn ziel ligt, en dat hij in dat diepe, eerbiedige besef voor de God des hemels staat, en dat hij tegelijk ook geen andere toevlucht heeft dan die God des hemels, en dat hij bij hem schuilt, en dat hij met al de gebreken en de zonden en de onbekwaamheid en de onwaardigheid die er aan zijn bestaan kleeft, een toevlucht zoekt bij de Heere, dan mag je zo iemand ook een goede noemen. Die is niet van zichzelf goed, dat is er geen één, maar die is goed gemaakt. Goed gemaakt. Door de almachtige kracht, door de wederbarende kracht van de Heilige Geest. Zijn er dan zulke mensen? Mag ik het u lezen uit het woord van de Heere Jezus zelf? Dan denk ik aan de uitleg die hij geeft van de gelijkenis van het zaad in de akker. Er zijn allerlei mensen die in die gelijkenis getekend worden. Het zaad valt op verschillende plaatsen. Het zaad valt onder andere ook in de goede aarde. En wat zegt de Heere Jezus van dat zaad dat in de goede aarde valt? Wat bedoelt hij daarmee? Welke mensen spreekt hij daarmee aan? En dat in de goede aarde valt zijn deze, die het woord gehoord hebbende, het in een eerlijk en goed hart bewaren. En in volstandigheid vruchten voortbrengen. Dan gebruikt de Heere Jezus zelf dus ook die uitdrukking goed, een goed hart. Wie zijn dat? Mensen met een goed hart. We hebben allemaal een slecht hart. We hebben allemaal een stenen hart. We hebben allemaal een verdorven hart. We hebben allemaal een hart vol wanbedrijven. Een hart waarin de vorst der duisternis op de troon zit. En waarin allerlei machten van het kwaad aan de teugels trekken. En uit het verdorven hart komen voort al die overtredingen in woord en wandel. En toch zijn er, zegt de Heer Jezus, die een goed en een eerlijk hart hebben. Wie zijn dat dan? Dat zijn diegenen die door hem eerlijk en die door hem goed gemaakt zijn. Hij heeft zijn geest uitgezonden in die harten. En die geest heeft daar werk gedaan. Opruimingswerk. Reformatiewerk. Niet zomaar een opknapbeurt gegeven, dat kan ook voorkomen. Dat tekent de Heere Jezus in die andere gelijkenis. Die gelijkenis van dat huis dat met bezemen gekeerd en versierd was. Waarin de duivel woonde, maar die heeft er voor een tijd, die is voor een tijdje vertrokken. En toen is dat huis opgeknapt. Toen is het versierd geworden. Toen is er een bloempotje voor het raam neergezet en een schilderijtje aan de muur. En toen leek het wat. Maar het was alleen maar een beetje opgeknapt. Het was niet wezenlijk veranderd. Het was eenzelfde hart gebleven. Er was wat deugd in gekomen. Er was wat uiterlijke gehoorzaamheid in dat leven gekomen. Er was alleen maar vorm gekomen. Maar het hart was nog niet goed. Maar wat de Heer Jezus bedoelt is dat er niet een opknapbeurt gegeven wordt aan dat hart. Maar dat dat hart zelf veranderd wordt. Het is niet langer een stenen hart. Dat heeft hij weggenomen, die geest. En hij heeft er een vlezen hart voor in de plaats gesteld. Dat geestelijke, die geestelijke verandering en die geestelijke vernieuwing, die maakt het hart goed. En als koning Jozefat dan spreekt over de Heere zal met de goede zijn. Gemeente, dan denk ik dat wij in het licht van wat de schrift ons in zijn geheel openbaart, in die richting moeten gaan denken. Ik weet het ook wel dat aan de uiterlijke wetsbetrachting de Heere soms ook zijn zegen wil geven. En dat als een volk uiterlijk in zijn wegen wandelt en naar zijn wil vraagt, de Heere daar ook wel eens een goedkeuring over wil schenken. Maar laten we daar ons niet op blind staren. Want dan zijn het nog maar hooguit zegeningen en weldaden voor een periode, voor zolang als ons leven duurt. Maar waar het op aankomt en daar maakt en het Oude en het Nieuwe Testament ons toch steeds weer op attent. En dat stelt God toch in het leven van de mens aan de orde. Wij hebben niet nodig de uiterlijke wetsbetrachting alleen. We hebben niet nodig een gedaante van Gods zaligheid. We hebben de kracht ervan nodig. We hebben niet alleen een goede levenswandel naar het buiten, naar het uiterlijke nodig. Maar we hebben een goed en een eerlijk hart nodig. Omdat vanuit het goede en het vernieuwde hart de uitgangen des levens zijn. Zo ook ons leven vernieuwd en goed mag worden. En daarvoor is nu nodig. Niet alleen maar een uiterlijke gehoorzaamheid, maar de genadige werking van de Heilige Geest. De Heere zal met de goede zijn. Dat is voor die rechters in Juda een oproep en voor heel het volk van Juda een oproep. En voor ons allemaal een oproep om dat goedmakende werk van de Heilige Geest in ons leven te zoeken. En niet te rusten voordat we dat kennen. De genade Gods in ons leven te begeren. Vanuit het besef dat we in onszelf ongeschikte en onbekwame en onwaardige mensen zijn. En als ik het dan helemaal naar het Nieuwe Testament mag doortrekken. Dan zeg ik op twee punten heeft Jozefat de naam van de Heere Jezus Christus genoemd toen hij dat zei. De Heere zal met de goede zijn. Want er is er maar één goed, zegt de Heere Jezus zelf. En dat is God. En wie is dan die goede? Dat is diegene die naar het beeld Gods herschapen wordt, die gaat gelijken op die goede zoon des mensen, die volmaakt gehoorzaam heeft. Zijn beeld wordt dan in de ziel afgedrukt. De goede, dat is diegene die herschapen wordt naar de gelijkenis van de goede herder, de goede zaligmaker. En ik zei, hij heeft op twee plaatsen en langs twee wegen zijn naam genoemd. De Heere zal met zo iemand zijn. Emmanuel. De God met ons. Ja, zo is de Heere met zijn volk. Met zijn volk dat door zijn geest vernieuwd wordt. Met zijn volk dat naar hem leert vragen. Met dat volk dat lust gekregen heeft om gehoorzaam te zijn. Met dat volk dat begeerte heeft ontvangen om de Heere als wetgever te erkennen en te eerbiedigen. Met dat volk dat buigt onder zijn rechtspraak. Met dat volk dat hem als koning te voet valt. Met dat volk dat op hem zijn heil en zijn vertrouwen stelt. Die is Sions vorst, hun Heere en hun zaligmaker gaan erkennen. De Heere is met dat volk. Waar hij de keus in het hart gelegd heeft om hem te vrezen. Ja, want zo'n volk heeft de Heere zichzelf geformeerd. Dat vond hij niet, dat was er niet. Dat zou er nooit zijn als het aan zichzelf was overgelaten. Maar dat volk heeft hij toch geformeerd, gemeente. Hoe? Door zijn onwederstandelijke genade. En nu de vraag. Hoort u daarbij? Er is geen twijfel over de vraag wat u van nature bent. Er is geen uitzondering op die regel. Er is niemand die goed is. Maar is dat nu in uw leven veranderd? Is dat in uw leven veranderd? Bent u goed geworden? Ik vraag niet of u volmaakt goed geworden bent, want dat is er ook geen een zolang ze hier op aarde zijn. De volmaakt goeden zijn in de hemel. Dat is de verloste kerk, de triomferende kerk. Maar ik vraag wel of door dat werk van Gods genade in uw leven er dan dit veranderd is. Dat u hebt geleerd u van de wegen van het kwade af te keren om de Heere toe te behoren. En om hem te vrezen. Is die keus er gedaan in uw leven? Die keus, zoals Mozes koos en zoals er zoveel in de schrift getekend worden die een keus deden. Denk bijvoorbeeld ook aan Rut. Die keus waaruit blijkt dat haar hart goed gemaakt is. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Heb u dat in uw leven wel eens, misschien niet zo hardop, maar in stilte voor Gods aangezicht mogen belijden? Is dat voor jullie jonge mensen ook de keus al geworden? Begeer je dat dat de keus in je leven mag zijn? Sta je ernaar? Zoek je ernaar? Leef je ernaar? Is door de genadige werking van die Heilige Geest er al een wonder in ons hart gebeurd? Hebben wij dat al leren bewenen, dat we van nature zo boos en verdorven zijn? Dat we van nature God niet nodig hebben. Dat we zijn wet niet willen erkennen. Dat we door onze zonde iedere keer weer tegen die inzettingen van, van de Heere ingegaan zijn. En dat we door onze zonde ons iedere keer weer onder de klem van dat gebod hebben proberen uit te wurmen. Om toch maar een gelegenheid te hebben onze eigen zin te doen. Is dat al eens een zaak van verdriet en van smart in ons leven geworden? En is het zo geworden dat, ja, dat dat beginsel van de waarachtige bekering aan het woord kwam. Lust en liefde krijgen tot gerechtigheid, tot wat God zegt. Dat je eerbiedig gaat luisteren naar wat de Heere van je vraagt. En dat het je gebed ook wordt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Kijk, dat zijn kentekenen dat er iets veranderd is ten goede. En dat er een goed en een eerlijk hart gekomen is, waar het zaad van het woord dan in mag vallen, en waarin dat zaad van het woord ook vruchten mag voortbrengen, van bekering, van geloof.
Wel, dat is het wat we toch allemaal nodig hebben. Is dat, nogmaals, ik vraag het u, al in uw leven gebeurd of staat u er nog steeds buiten? Staat u er nog steeds voor? Is het geheel en al onbekend? Ach, dan geldt u ook die belofte niet die Jozefat in de woorden van onze tekst mocht uitspreken. De Heere zal met de goede zijn. Kijk, als je blijft wat je was, wat je altijd geweest bent in je natuur staat, als je hart verkeerd blijft, dan is de Heere niet met ons. Dan beseffen we het nu niet en we voelen het misschien ook niet aan. Maar één keer komt de dag dat we het in volle ernst gaan aanvoelen en begrijpen en weten. Dan is de Heere tegen ons. Want hij is tegen het kwade. En tegen datgene wat zich in het kwade verhard heeft. En tegen die mens ook. Die zich niet heeft laten gezeggen. En die zich niet heeft bekeerd van zijn boze wegen. Maar die voortgegaan is. Ondanks alle waarschuwingen en nodigingen in. Op een weg die van God afvoert. Eén keer zal zo iemand het ondervinden. Wat het betekent om de Heere tegen te hebben. God tegen te hebben tot in alle eeuwigheid, dat zal onuitsprekelijk verschrikkelijk zijn. Een God die zich nu aanbiedt in zijn genade en die zegt, ja, ik weet het, u bent boos in uw bestaan. U bent verdorven, u vraagt van nature naar mij niet, u hebt mijn wegen niet nodig. U hebt mijn inzettingen niet lief. U had veel liever dat ik mijn rechten en mijn inzettingen niet bekend gemaakt heb. Ik weet precies de dwaasheid van uw hart en de afkerigheid van uw bestaan. Ik weet de arglistigheid van uw ziel. Ik weet dat u een ijzeren voorhoofd hebt. Waar geen schaamte op verschijnt. Ik weet dat u een hart hebt dat gesloten is voor mijn dienst. Een hart dat zo hard is als steen. En nochtans wil ik ook u, verdwaasde zondaar, genadig zijn. Nochtans laat ik u prediken de mogelijkheid dat iemand die kwaad en verdorven en boos is, door mijn almachtige kracht nog goed kan worden en vernieuwd. Met zo'n God hebben we te doen. Oh, hij kon ons wegvagen in een ogenblik. Hij kon ons wegdoen van voor zijn aangezicht, zodat er geen hele meer aan te realiseren zou zijn. Hij zou ons in zijn toorn kunnen wegdoen. Dat had hij met Jozefat ook kunnen doen. Toen hij tot Jozefat liet zeggen door de profeet Jehu, daarom is grote toornigheid van het aangezicht des Heren tegen u. Dat had het moment van Jozefats eeuwige ondergang kunnen zijn. En als hij het ons laat zeggen, gemeente, dat iemand die God verlaat en die zijn wegen niet acht en zijn wetten niet telt, dat hij ook niet op genade kan rekenen, maar dat toornigheid op hem rust. Dan zou de Heere dat zo in één ogenblik kunnen voltrekken. En hij doet het niet. Hij doet het niet, waarom niet? O, hij heeft nog lust in ons behoud. Hij zoekt onze zaligheid nog. Hij wil nog werken aan het heil van arme verloren zielen. Hij wil nog bekeren wat onbekeerd is. Hij wil nog door zijn geest harten vernieuwen. Is er plaats voor? O, doe toch niet langer naar de dwaasheid van uw hart, zodat u voortgaat op de weg naar het verderf. Luister naar het woord van Jozefat, de Heere zal met de goede zijn. En wat een zegen houdt dat in voor hen die door genade mogen weten dat ze iets van dat goedmakende werk van de Heere mochten ontvangen. Niet uit verdiensten, niet uit waardigheid aan hun kant, geheel en al niet. Maar uit vrije gunst die eeuwig hem bewoog, heeft hij op hen neergezien. Is hij dat werk begonnen, dat werk van vernieuwing, dat werk van goed maken, wederbaren, bekeren. Ze hebben er zelf niets aan gedaan. Ze hebben er ook geen enkele verdienste in. Het is zijn werk alleen. Maar als het er dan mag zijn, dan is het die belofte die Jozef wat terecht heeft uitgesproken. De Heere zal met hen zijn. Met hen blijven. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe. Over de dood heen. Zal hij zulken geleiden. Geldt dat ook van u? Dat u kennis mag hebben aan die Emmanuel. Aan die trouwe zaligmaker. Die opzocht. En die bijblijft. En die nooit begeven zal. En die nooit verlaten zal. Die meegaat door het leven. Die meegaat in het sterven. Die meegaat bij het binnengaan in de eeuwigheid. De Heere zal met de goede zijn. Amen.